namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen vooraf. Het nieuwe kerkblad ligt voor u klaar in de voorkerk en dat geldt ook voor het blad Zicht op Zending en Zicht op de Kerk. En trouwens, het geldt ook voor de handout voor de catechismespreek voor vanavond. Die ligt ook klaar in de voorkerk om mee te nemen. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Het is prachtig weer, dus loopt u ook rustig naar buiten toe met uw bekertje als de rommel maar weer binnenkomt, zodat de koster wat dat betreft geen extra werk zal hebben. Dan nog een afkondiging wat betreft een regionale zendingsavond. Op 10 juni zal er een regionale zendingsavond gehouden worden, georganiseerd door de hersteltevormde gemeente van Barendrecht. Tijdens die avond komt zendingspredikant dominee Omen spreken over het thema Gaat heen onderwijst al de volken. Deze avond begint om 8 uur. En ook daarvan geldt, bedenk ik mij, dat er folders liggen in de voorkerk. Dus alle afkondigingen kunt u ook op een of andere manier weer terugvinden in de voorkerk. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is een diaconale collecte voor het project Malawi. De tweede is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En uiteraard onderstrepen we de zendings- en evangelisatiekist bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Zullen we samen deze dienst nu beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 143, 2e en 10e vers. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht rechtvaardig zijn. En het 10e, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 2 en vers 10. luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting ervan en zingen wij daarna Psalm 51, het tweede vers. Ik herken mijn schuld, die u tot straf bewoog, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Psalm 51, vers 2, naar de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
bord staat Romeinen 8 als de schriftlezing. Dat zal de komende zondag morgens ook zo zijn. Na Pinksteren hoop ik met u en jullie een paar keer uit dit kostbare hoofdstuk te preken. Romeinen 8, we lezen vanmorgen Romeinen 8 vers 1 tot en met 14. De tekst voor vanmorgen is vers 1 tot en met 4. Maar we lezen Romeinen 8 vers 1 tot en met 14. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wat hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God door zijn zoon te zenden in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Tot zover. In de voorbeden denken wij vanmorgen aan de zieken, maar eerst ook punt van dankzegging. Op zaterdag 28 mei mocht familie Bakker uit Hoogvliet gedenken dat zij 40 jaar getrouwd waren. Wat is de Heere goed. We denken ook aan Irene van Koppen, die nog steeds, en dat is inmiddels al 2 weken, in Breda verblijft. En dat heeft te maken met de complicaties na de operatie, waardoor het herstel nog een lange tijd zal gaan duren. De operatie van mevrouw Jans uit Hellevoetsluis is geslaagd. Ze is dezelfde dag nog thuisgekomen. We denken ook aan Wim den Boer, die bericht kreeg afgelopen week dat hij voor verdere behandeling door kan naar de Daniel den Hoed kliniek. Dat is op zich iets moois natuurlijk, dat er weer een open deur is. En tegelijk, het is wel heel spannend allemaal voor jou en je vrouw. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere onze God, wat is er toch veel aan de hand in de wereld om ons heen, als we de berichten op ons in laten werken en er niet zomaar aan voorbij leven. Maar wat is er ook veel aan de hand in de gemeente ineens. Zoveel zieken, zoveel zorgen, zoveel noden. En de zondag die blijft maar komen, gelukkig maar. De dag van rust, de dag ook van opademen. De dag waarop vermoeiden en belasten mogen komen in het huis van u. Om rust te vinden, niet alleen voor het lichaam, maar voor hun zielen. Die rust waarvan u zelf zegt dat u die wilt geven aan hen die geen rust hebben voor hun ziel. En daar hoeven we niet oud voor te zijn, daar kunnen we ook jong voor zijn. Daar kunnen we zelfs ook een kind voor zijn, dat we onrustig zijn, omdat we weten, als we de Heer Jezus niet kennen, dan is het niet goed in mijn leven. Dan bidden we, Heer, dat de preek van vanmorgen zowel kinderen als jongeren als ouderen tot in het diepst van het hart zal raken, net zoals op die Pinksterdag, toen door de preek van Petrus er als het ware een zwaard door de zielen van mensen ging, zodat mensen gingen roepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Wat zou het heerlijk zijn, Heer, als dat opgewekt wordt vanmorgen? Die vraag bij die persoon die tot op heden die vraag zichzelf nog nooit gesteld heeft. Wat moet ik doen om gered te worden? Hoe komt het weer goed tussen mij en u? Want het is nogal wat we gezongen hebben, die diepe, sombere, donkere tonen van de schuld die u tot straf moet bewegen. Waarvan we moeten zeggen, uw doen is rein en uw vonnis is rechtvaardig. Als u met ons in het gericht gaat en treedt, dan hebben we geen voet om op te staan. Dan staan we schuldig voor u. De minste zonde, het minste vergrijp, die ene jaloerse blik is genoeg om voor eeuwig zonder u te zijn. Omdat u volmaaktheid eist en die kunnen we, o God, niet geven. En dat brengt ons vanmorgen in de klem. Wij kunnen geen kant op. Ware het niet dat u uw lieve zoon in gelijkheid van het zondige vlees gezonden hebt. Om de wet te laten vervullen, om zo de doorwerking van uw geboden en van uw geest in ons leven te realiseren. O, we bidden dat we dat heilgeheim van morgen mogen bewonderen met elkaar. En dat uw kinderen er kracht en geestelijke energie en blijdschap uit mogen trekken. En dat het ook mag werken, heren, uit mag werken in de gemeente. Want als we u lief hebben, dan krijgen we ook de ander lief. En we bidden, heren, dat we die taak en die opdracht ook zullen verstaan. Ook naar elkaar toe, om de voeten te wassen van elkaar. Om de ander lief te hebben, omdat u ons zo lief had in onze ellendige toestand. Heren, gedenk ons, gedenk allen die er niet zijn, die meeluisteren via de kerktelefoon. Om wat voor reden dan ook, we bidden ook voor hen, om uw zegen, om uw aanwezigheid. En we bidden ook voor degene die misschien uit nieuwsgierigheid hebben afgestemd. Uit het dorp of uit de omgeving. Wij weten, heren, dat Zacchaeus uit nieuwsgierigheid kwam om Jezus te zien. En het werd een ontmoeting om nooit te vergeten. Omdat hij niet meer loskwam van u. Zo bidden we ook voor die mensen. Dat het woord als een haak blijft haken in ons leven. We bidden dat de prediking geen aai over onze hoofden zal geven vanmorgen. Maar dat het ons zal opschudden, opwekken. Wat hebben we nodig, heren? Dat we aangevuurd en aangespoord worden. Omdat we zo makkelijk ingezonken raken. Het gewoon vinden dat we hier kunnen zijn. En ons eigen leventje kunnen voortzetten. O God, wilt u ons wakker maken uit dat geruste, gezapige bestaan zonder u. We hebben de voorbeelden van christenen ver weg en wat dichterbij, die de luxe positie van ons niet hebben, maar die op de vlucht zijn en vervolgd worden of gevangen genomen worden en de naam van Christus belijden in het heetst van de strijd. Laat het ons tot een aansporing zijn om datzelfde geloof deelachtig te worden. Wat bergen verzet. En wat soms door het vuur moet, maar wat aan u dan zegt, het zal u niet aansteken. Wij dragen de zieken uit de gemeente aan u op. We bidden voor Irene van Koppen, die nu al 2 weken verblijft in het ziekenhuis. Dat is het spannend geweest en dat is het nog steeds, want hoe zal het herstel gaan? Wij bidden, heren, om uw zorg, om uw genadige nabijheid. Het wonder mag vermeld worden dat u haar door de operatie hebt heen geholpen, maar wilt u ook nu voorzien? in de nodige krachten om weer op de been te komen. En gedenk ook aan man in het bijstaan en de kinderen. Hoe intensief is het om voortdurend erbij te moeten zijn. Wij bidden u voor Wim den Boer, gedenk hem, heren. Nu er een lichtpuntje is als het gaat om de behandeling die doorgezet kan worden. Maar wat is er nog veel onzeker. In alle onzekerheid bidden wij dat u uw naam en uw genade zult groot maken in zijn leven. En dat hij mag belijden bij alles wat vragen oproept, nog steeds. In God is het onrecht niet gevonden. Hij is mijn rots, onwankelbaar. Wij bidden u ook voor mevrouw Jansen die thuis is gekomen uit het ziekenhuis waarvan de operatie geslaagd is. We zeggen u daar dank voor, heren, en we bidden ook of zij weer op krachten mag komen. Wij danken u met de familie Bakker die afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Een bijzonder getal, ook in de Bijbel, juist ook vaak verbonden aan de bijzondere zorg en leiding van u. En die mogen zij opmerken en daar mogen we u voor danken. En we bidden dat dat wat u in het verleden bewezen hebt aan genade, aan geduld, aan trouw, aan liefde, dat dat bemoedigend mag zijn met het oog op de toekomst. Want daarvan mag gelden, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid. Zegen hen om zo tot zegen te zijn voor de kinderen en kleinkinderen, maar ook voor onze gemeente. Trouwe God, waak u over onze gemeente. En betoon vanmorgen dat u van ons af weet. Houd ons erbij. Houd ons wakker. En geef ons aandacht voor de sprekende God. Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de prediking. Psalm 130, het tweede en derde vers. Psalm 130, wij zingen samen vers 2 en vers 3. zijn edelstenen gemeenten die prachtig glanzen. Dat geldt eigenlijk van iedere edelsteen. Maar er zijn edelstenen die nog schitterender zijn dan de andere. Die springen eruit. Lord Jones was het die zei dat Romeinen 8, wat hem betreft, een edelsteen uit de schrift is die mooier en helderder glans dan alle andere hoofdstukken uit de Bijbel. Maar ik hoop dat we met elkaar, als we in de loop van de komende tijd wat stilstaan bij dit hoofdstuk, dat we dat met elkaar ook gaan zeggen. Wat glanst het, wat schittert het, vooral omdat het gaat over Christus, mijn zaligmaker. En omdat het gaat om het leven door de geest tot eer van Christus. We beginnen vanmorgen met vers 1 tot met 4. Boven de preek staat een nieuwe stand van zaken. Een nieuwe stand van zaken. Ik stel 3 vragen. In de eerste plaats, wat houdt het in? Die nieuwe stand van zaken. Dat is vers 1. Er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. In de tweede plaats, hoe is dit mogelijk? Hoe kan Paulus dat zeggen? En kan ik het zomaar nazeggen? Nou, niet zomaar. Maar Paulus geeft al aan waarom je het kunt zeggen. Vers 2 en 3. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat is 1. En 2, want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was, heeft God door zijn Zoon te zenden gedaan. Hij heeft de zonde veroordeeld in zijn eigen vlees. Hij heeft de wet volkomen gehouden. En tot slot, wat is het doel van dat alles? Is dat iets om aan te horen? Nee, zegt Paulus, opdat, vers 4, het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Er zit dus een doel achter. Een nieuwe stand van zaken. Wat houdt het in? Hoe is het mogelijk? En wat is het doel? In de eerste plaats, wat houdt het in? Kinderen, fijn dat ik wat kinderen zie, al zitten er ook kinderen natuurlijk bij de zondagsschool. Dat is ook mooi. Maar ik begin toch even met jullie vanmorgen. Er was eens een jongen. Nou ja, laten we hem Jeroen noemen. Vooruit, Jeroen. Een kind nog maar, een jongen. En die hield heel veel van de Heer Jezus. Maar iedere avond als hij ging bidden voor zijn bedje, kwam hij erachter dat hij veel verkeerde dingen had gedaan. En wat deed hij dan? Dan pakte hij een pen. En dan schoof hij zijn bed iets opzij en achter zijn bed ging hij streepjes zetten. Voor alle verkeerde dingen die hij gedaan had, waarvan hij nog wist dat hij die gedaan had, zette hij streepjes op zijn behang. Moet jullie natuurlijk niet doen, hè? Op je behang schrijven. Maar Jeroen deed het wel. En hij dacht, dat ziet mijn moeder toch niet, want ik schuif het bed er weer voor. Maar ja, en dat zal bij jullie ook wel zo gaan, toen ging moeder een keer schoonmaken, want dat doen de meeste kinderen niet zelf. En toen schoof ze het bed opzij. En toen kwam ze erachter dat Jeroen op het behang geschreven had. Daar was ze natuurlijk niet blij mee. Dus Jeroen moest bij mama komen. Zeg, jongen, wat heb je gedaan? Op behang getekend, allemaal streepjes gezet. En toen werd Jeroen nog verdrietig. Dat was eigenlijk ook verkeerd van hem. Ja, mama, maar moet u luisteren. Elke avond als ik bid tot de Heer Jezus, van wie ik zoveel hou, denk ik aan die verkeerde dingen en die heb ik op het behang neergezet. Dat zijn die streepjes. Toen begreep zijn moeder het. En toen nam ze Jeroen mee en pakte ze een rode stift. Kijk eens, Jeroen. Ik zet een rode streep door al die streepjes van jou. En weet je, als je die rode streep ziet, dan mag je tegen jezelf zeggen, het bloed van Jezus reinigt van alle streepjes. Van alle zonden. Gaat het misschien over jou?
Of gaat het over u?
Misschien bent u ook wel zo'n streepjesteller, 's avonds. Al die verkeerde dingen. U tekent ze niet op behang, maar u bewaart ze wel in uw gedachten. Rode strepen door. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde. En toen werd Jeroen zo blij. Het was feest in zijn ziel. Waarom? Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat een verkondiging. Gemeente, ik mag het u allemaal zeggen. Hoofd voor hoofd. Weet je het? Achter in de kerk. Wist je het? Er is geen verdoemenis. Geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hoor je het? Dat is meer dan een afkondiging. Dat is verkondiging. Dat is een nieuwe stand van zaken. Geen verdoemenis, wat een woord, hè? Misschien huiver je ook wel bij het horen van dat woord verdoemenis. En zeg je nou dat woord, dat moet je maar niet te veel gebruiken. Nee, dat is ook zo. Dat moeten dominees ook maar niet zomaar gebruiken, te pas en te onpas. Maar ze moeten het wel gebruiken, omdat de schrift het zelf ook gebruikt. Wat betekent dat woordje verdoemenis, katakrina in het Grieks? Daar zitten eigenlijk twee dingen in. En dat maakt dat woord alleen nog maar huiveringwekkender. Aan de ene kant, het vonnis. Aan de andere kant de voltrekking van het vonnis. Beide aspecten zitten in dat Griekse woordje wat de Statenvertaling vertaalt met verdoemenis. Zowel het vonnis als de uitvoering van het vonnis. Zo is er dan nu geen veroordeling en ook geen voltrekking van het oordeel. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wat ernstig. Als het anders is. Jezus zegt het zo in Johannes 3. Wie niet gelooft in Jezus, die is al veroordeeld. Die is niet alleen gevonnist, maar die heeft eigenlijk de uitvoering van het vonnis al gehad. Hij is al veroordeeld. Je bent al veroordeeld omdat je niet gelooft in Jezus. Maar nu mag u vanmorgen horen. Nu mogen jullie horen, jongens. Er is geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. In Christus Jezus zijn. Nou, dat staat er eigenlijk nog niet eens. Er staat eigenlijk, letterlijk vertaald, er is geen verdoemenis in Christus Jezus. Het woordje zijn is er eigenlijk bij toegevoegd. Wat is dat dan, in Christus Jezus zijn? Dat is in hem geloven. Op hem vertrouwen. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Hoe weet je dat? Als je in Christus Jezus bent, geldt dat jou? Dan is dit een nieuwe stand van zaken. Is hij het? Is hij het helemaal, gemeente? Voor u? Zegt u het na, de zaligheid is in. Geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam waardoor ik zalig kan worden en zalig ben geworden. Christus Jezus, dat is dus de vrijplaats, de wijkplaats, waar veroordeelden naartoe mogen vluchten. Want dat is natuurlijk wel de schaduwzijde van deze tekst. Hè? Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar er is alleen maar veroordeling als je niet in Christus Jezus bent. Dan hoop ik dat u vraagt vanmorgen, ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe word je dan van een veroordeelde een vrijgesprokene? Zou je het willen weten? Nou, ik neem je mee vanmorgen naar een cel. En in die cel zie ik een man staan. Hij is de wanhoop nabij. En die man die roept het uit. Wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus, die in de cel aanwezig is, zegt: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dat is het antwoord. En ter onderstreping zal ik er dit nog bij zeggen. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld om die te verdoemen, te veroordelen, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Nou, dat is heel ruim. Daar past u vanmorgen bij. Wat een boodschap, gemeente. Als je nu vlucht tot Jezus, als je hem nu aanroept in de nood, geldt dit: geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Zo is er dan nu. Wij lezen dat woordje nu vaak als een conclusie. Zo is er dan daarom of zo. Maar het is heel letterlijk nu, op dit moment. Er is op dit moment geen enkele veroordeling meer van kracht. Het vonnis is er niet meer. Ik sta recht tegenover God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe bestaat dat? Hoe bestaat dat? Dat kan toch niet zomaar uit de lucht komen vallen? Nee. En zeker bij Paulus niet, want bij Paulus is het een altijd verbonden aan het ander. Dat hoop ik u in de komende tijd ook wel te laten zien. Zeker de brief aan de Romeinen is daar een heel goed voorbeeld van. Dat Paulus heel logisch eigenlijk argumenteert, het een aan het ander verbindt. En je kunt het nog beter zien in de grondtekst, waar allerlei koppelwoorden worden gebruikt om het een aan het ander te verbinden. Maar ook in vers 1 zie je dat wel. Als u meeleest in uw Bijbeltje, dan ziet u daar staan in de Statenvertaling: zo is er dan. En de kanttekeningen zeggen dan: het woordje dan ziet op hetgeen wat Paulus hiervoor al heeft gezegd. Ja, dat is natuurlijk heel veel wat hij daar gezegd heeft, hè? Romeinen 1 tot en met 7. En daarom zeggen sommige uitleggers: ja, je moet dat vooral verbinden aan Romeinen 3. De rechtvaardiging door het geloof. Nee, zeggen anderen, je moet dat vooral verbinden aan Romeinen 5. Weer anderen zeggen: nee, het gaat om Romeinen 7. Ach, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat we er het beste aan doen om vers 1 te verbinden met het vlak daaraan voorafgaande. Romeinen 7 dus. En daar schetst Paulus het leven van een christen. Met die intense tweestrijd waar Jeroen ook last van had, hè. Die jongen aan het begin van de preek, die streepjes die steeds weer terugkwamen. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik. Paulus schetst dat in Romeinen 7. Oh, die mislukkingen. En dan komt vers 1 van hoofdstuk 8. Luther vertaalde Romeinen 8 vers 1 zo: zo is er dan nu niets veroordelenswaardigs meer aan degenen die in Christus Jezus zijn. En daarvan moet je echt je hoofd schudden en zeggen: nee, dat kan toch niet waar zijn? Op grond van Romeinen 7, er is zoveel in je waarvan je zegt: het is het veroordelen waard. Dat is een gevaarlijke vertaling. Statenvertaling zegt: er is geen veroordeling meer. Er is heel veel wat niet klopt in mijn leven, maar er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Deze tekst gaat dus over de positie van een christen. Niet over zijn conditie, over zijn toestand, maar over zijn staat. Wat is een christen? Christen is iemand die mag zeggen: ik ben van de straf voor eeuwig ontheven. Nu. Op dit moment. Al voel ik de strijd van Romeinen 7 iedere dag. En al klaag ik mezelf aan dat ik zo weinig vuur heb en dat ik zoveel gebreken in mezelf bevind. Toch zoek ik het leven buiten mijzelf in Jezus Christus. Ja, doet u dat? Zegt het avondsformulier, hè? Je leven, je zaligheid buiten jezelf in Jezus Christus zoeken. Dan geldt vers 1 voor je. Toch begrijp ik het niet, zegt iemand. Dat kan. Iemand die van top tot teen veroordelenswaardig was. En dat heeft Paulus met zoveel woorden ook gezegd in Romeinen 3. Er deugt niets van mij buiten Christus. De hele wereld is voor God. En dan gebruikt hij dat woord weer. Verdoemelijk, veroordelenswaardig. De hele wereld. Ik dus ook. En daar kun je niks tegen inbrengen. Je kunt zeggen, ja, die psalmen die we zongen, ze zijn zo somber. Maar als je een beetje oog krijgt voor jezelf, dan klopt het toch wat we gezongen hebben. Dat mijn schuld groot is. Hoe bestaat het dan? Dat Paulus nu kan zeggen, het is compleet anders geworden. Hoe kan nou, jonge mensen, in het dagelijks leven een veroordeelde vrijgesproken worden? Nou, het komt wel voor natuurlijk, hè? Een enkele keer. Het komt wel voor als het OM, het Openbaar Ministerie, fout heeft gemaakt bijvoorbeeld. En de zaak wordt opnieuw overwogen. Dan komt het voor dat de strafeis verminderd wordt. En in een heel enkel geval wordt een veroordeelde, die er soms al een paar jaar op heeft zitten, recent nog weer gebeurd, vrij. Maar ja, dan is er een foutje gemaakt. En God maakt geen fouten. God is niet het Openbaar Ministerie, wat soms in gebreken blijft. Maar God is goed. En zijn eis is rechtvaardig. En zijn wet is goed. En daar komt hij niet op terug. Uw oordeel, zongen wij aan het begin van de dienst, rust op de allerbeste wetten. En uw straf beantwoord aan uw eer. Nou mensen, hoe moet dat nou? Als God in het recht zou treden, dat hebben we ook gezongen, en gadeslaan mijn streepjes, hebt u ze? Wie zou dan voor God bestaan? U voelt, we gaan naar de tweede gedachte toe. Hoe is het dan mogelijk? Hoe kan nou iemand die veroordeeld is, vrijgesproken zijn? En dan niet op grond van fouten, van later onderzoek. Nou, zegt Paulus. En ja, dat zegt hij natuurlijk niet op de manier zoals ik het nou zeg. Dat is heel logisch of zo. Paulus zingt ervan. Je moet eigenlijk Romeinen 8 leren zingen. Het is geen lezing die Paulus geeft. Paulus wordt ineens ook heel persoonlijk, hè. In vers 1 is hij heel algemeen en in vers 2 sluit hij zichzelf ineens bij. Want de wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Ja, daar kun je niet meer algemeen over spreken als je verlost bent van de zonde. Als je verlost bent door Christus, dan gaat je dat persoonlijk aan. Paulus zegt dus twee dingen in vers 2 en vers 3 en dat zijn de twee antwoorden eigenlijk die ik vanmorgen geef op de vraag, hoe is het nou mogelijk? De wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Hoe kan de ene wet nu vrijmaken van de andere wet? Nou, in de eerste plaats, het gaat om hetzelfde. Het gaat hier niet om twee verschillende wetten. Misschien is het nog wel eenvoudiger en duidelijker om het zo te vertalen vanmorgen. Wet is wetmatigheid. Als ik deze Bijbel of dit psalmboek vanmorgen zou laten vallen of loslaat, dan weet u wat er gebeurt, hè? Ik zal het niet doen, maar u weet wat er gebeurt. Dat is de wet van de zwaartekracht. Toch? Iets wat een massa heeft, dat valt altijd naar beneden. Dat is een wetmatigheid, dat weet je. Ga niet meer naar boven toe, ga naar beneden toe. De wetmatigheid van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt van de wetmatigheid van de zonde en van de dood. Paulus zegt, zo was het. De wetmatigheid van de zonde en van de dood, die beheerste mij. Stel je maar een verslaafde voor ogen, een drugsverslaafde, een alcoholverslaafde. Is een verslaafde van de een op de andere dag er zomaar ineens van af? Nee, een verslaafde moet zeggen, ik zit vast. Het is een wetmatigheid, steeds die fles, steeds die spuit. Ik ben eraan gebonden. Beheerst mij. Wat zou je ervan af willen? Het kan. Maar zo moet je dat stukje lezen. De wet van de zonde van de dood, die beheerst mij. Als je buiten Christus Jezus bent, is deze wetmatigheid present in je leven. Daarom heb je ook geen interesse, geen gevoeligheid voor God, voor zijn woord, omdat de wetmatigheid van de zonde en van de dood je beheerst. Wat is er gebeurd, zegt Paulus? Er is een andere wetmatigheid gekomen in mijn leven. De geest van het leven. Toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus, heb ik de geest ontvangen. En wat doet die geest? Die werkt precies tegenovergesteld. Nou, hij zegt het eigenlijk nog sterker. Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Die wetmatigheid van de zonde die mij veroordeelt voor God, die is er niet meer. Ik heb een knak gekregen en ook die wetmatigheid heeft een knak gekregen. Nu word ik beheerst door iets anders, door iemand anders. De geest van God regeert mij, mijn denken, mijn voelen, mijn staan in het leven. En door de geest strijd ik tegen de zonde. En tegen alles wat niet van God is. In Romeinen 7 vers 6 gebruikt Paulus het beeld van de weduwe die vrijgemaakt is van haar man en van alle wetten, alle huwelijkswetten, rechten en plichten. Zo zegt Paulus, zijn wij vrijgemaakt van de wet, Romeinen 7 vers 6, omdat wij aan de wet gestorven zijn. En nu dienen wij in nieuwheid van de geest. Maar hoe kan dat, zegt iemand, dat de ene wetmatigheid er niet meer is, dat die doorbroken is, en dat de andere wetmatigheid, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, dat die mij beheerst? Dat is vers 3. Daar geeft Paulus het tweede antwoord. Hoe is het nou mogelijk dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn? God heeft gedaan, zegt hij in vers 3, wat ik niet kan. God heeft zijn zoon gezonden. Hoe dan? In gelijkheid van het zondige vlees. Dat betekent dat Gods zoon echt mens is geworden. Zoals jij en ik. Maar dat zou betekenen dat hij dus ook niet volgens de wet zou kunnen leven. Nee, en daarom had hij iets wat ons ontbreekt. Namelijk de kracht om de wet te vervullen. Wij, ik, u, jij, wij hebben geen kracht om de wet te houden. Vers 3 zegt, hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos is. Laat ik het vanmorgen zo zeggen, de wet en de zondaar, dat is een ongelukkige combinatie. Een hopeloze combinatie. De wet en de zondaar. Ligt dat aan de wet? Nee, die wet is goed. Maar die zondaar niet. Ik las deze week van watervervuiling in Israël, meen ik. dat het daar heel lastig is om schoon drinkwater te krijgen, omdat er zoveel troep gestort wordt in rivieren en in de zee. En de zuiveringsinstallaties werken niet. En als de zon erop gaat branden, wat gebeurt er dan met die vieze massa? Nou, het wordt alleen maar smeriger. Stank is niet te harde. Stilstaand water, wat smerig is, en de zon erop. Ongelukkige combinatie. Ligt het aan de zon? De zon is goed. Het ligt aan die rommel daar. Nou, zo is het ook met de wet. En de zon daar, de wet is goed, maar het vlees is krachteloos. Ik ben verdorven, ik kan de wet niet houden zoals God wil dat ik die houd. Ben je erachter gekomen? We hadden het over streepjes stellen, hè? Maar er zijn ook mensen in de kerk vanmorgen die op een andere manier streepjes zetten. Die aan het eind van de dag streepjes gaan zetten wat ze goed hebben gedaan. Dat is ook een manier om te overleven. Maar zo kom je er nooit. Zo kom je nooit tot Christus. Want optellen is niet de weg tot het behoud. De wet en de zondaar. Maar nu, de wet en Christus. En dat is een combinatie die past. God heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft de wet gehouden. En dan moet u goed luisteren, terwijl hij de wet houdt, dus geen verdoemenis waard is, heeft hij de verdoemenis gekregen. Begrijp je het? Nee, ik begrijp het niet. Bewonder je het? Zeg je, maar dit is dus de kern van mijn redding. Dat hij, terwijl hij geen straf verdient, de straf kreeg. Terwijl ik, die de straf verdien, geen straf krijg. Precies. Ik zal niet zeggen, u hebt het begrepen. Want wij begrijpen dit nooit. Wij krijgen dit niet klein. Dit blijft een wonder. Jonge mensen, niemand kon tegen de Heer Jezus zeggen, je hebt iets verkeerd gedaan, je hebt gelogen. Niemand van ons in de kerk kan vanmorgen zeggen, wie zou mij kunnen overtuigen van zonde? Nou, het is niet zo moeilijk om elkaar te overtuigen van verkeerde dingen. U weet misschien best wel iets over mij en ik weet wel iets over u. Maar Jezus kon het zeggen. Wie kan mij overtuigen van zonde? Niemand. En toch werd hij gespijkerd aan het kruis. Hij kreeg de zwaarst denkbare straf. Want God, oh wat wonderlijk, God heeft zich een van ons gemaakt. Wat zou u ervan vinden als u erachter zou komen dat u familie van Hitler of van Mussolini bent? Het zou erg zijn. Zit het in mijn familie? God schaamde zich niet om zijn zoon te verbinden met onze naam. Hij heeft zich één gemaakt met ons. Kijk maar. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid, precies als een mens. En hij draagt de heilige wet van God in zijn hart. Daarin ligt nu de vrijspraak, gemeente, in hem. Zalig worden is geen kwestie van werken, van streepjes stellen, streepjes zetten. Maar zalig worden is vluchten tot Christus, die vanmorgen voorgesteld wordt als een middel tot behoud. Dominee, ik heb altijd geleerd van een dominee en van het huis uit, dat je onder Gods recht verloren moet gaan. Je moet toch wel een bepaalde beleving hebben van veroordeeld te zijn. Stelt u het niet allemaal wat te gemakkelijk voor? Gods zoon is onder het recht van God verloren gegaan. En hij heeft doorstaan wat ik en u niet zouden kunnen doorstaan. Ik hoef niet onder het recht van God verloren te gaan. Echt niet. Voor degenen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling. Nou goed, misschien zegt u, dat zegt u. Maar laat ik dan iets uit Bunyan's Christenreis aanhalen. Christen loopt op een gegeven moment samen met Hoop. Meneer Hoop. En meneer Hoop zegt, toen ik het woord van het evangelie hoorde, wie tot mij komt zal ik niet uitwerpen. Toen zag ik dat wie met heel zijn hart uitgaat naar de Heer Jezus, dat hij reeds een gelovige is. Maar ik vroeg aan de Heere, zei Hoop, wilt u mij wel zalig maken? Toen kwam het woord op mij af, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Maar toen zei ik, zei meneer Hoop, maar Heere, hoe moet ik u dan aannemen, hoe moet ik tot u komen? Toen sprak het woord, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dan vervolgt meneer Hoop uiteindelijk, uit al deze woorden werd mij duidelijk dat ik mijn gerechtigheid alleen in hem moest zoeken. En ik geloofde dat alles wat hij gedaan had om de wet van God te vervullen en om de vloek van de wet te dragen, dat hij dat niet alleen voor zichzelf, maar voor allen gedaan heeft die in hem geloven. Je mag vanmorgen steunen op de verdiensten van Christus. Zo is het mogelijk dat er geen verdoemenis is. En dan zou ik amen kunnen zeggen. En ik zeg het niet, omdat Paulus het ook niet zegt. Toch gebeurt het helaas nog wel eens. Alsof het hier uiteindelijk om gaat, maar hier gaat het nog niet eens om, zegt Paulus. Want dan komt vers 4. Opdat. En daar sluiten we mee af vanmorgen. Wat is nou het doel? Veel mensen zeggen, dom, dit gaat erom dat je van dood levend wordt gemaakt. Dan kan ik ja zeggen. Ik zou ook nee kunnen zeggen. En dat zeg ik vanmorgen. Het gaat er niet om dat je van dood levend wordt gemaakt. Ja, natuurlijk. Dat is noodzakelijk. Maar het gaat hierom. Dat je niet meer naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Dat je tot eer van hem gaat leven. Dat is het doel. En daarvan is het nodig, daarvoor is het nodig om van dood levend gemaakt te worden. Om te geloven in Christus. Maar hier gaat het om. Het recht van de wet moet vervuld worden. De eis van de wet moet vervuld worden. Maar hoe moet dat? Nou, zegt Paulus, dat is nou precies wat ik in vers 3 aangegeven heb. Het recht van de wet wordt vervuld in ons. Hoe dan? Christus heeft de wet gehouden. Hij heeft de gehoorzaamheid volbracht en nu is het mogelijk dat de Heilige Geest in mij doorwerkt, doorbreekt, gehoorzaamheid leert. Dus het recht van de wet wordt weer vervuld in mij. Ja, ik krijg liefde tot Gods geboden. Je bent toch verlost van de wet? Wacht even, verlost van de veroordelende kracht van de wet. Maar niet verlost van de wet als zodanig. God leert ons om opnieuw zijn geboden te doen, maar nu uit dankbaarheid. De wet van God was eerst als een politieagent die de bekeuringen uitdeelt. Dat is niet zo prettig. Maar nu kan die wet mij niets meer maken. De veroordelende kracht van de wet is weg. Dat betekent dat ik dan maar keihard ga rijden op de snelweg, omdat die wet toch niks meer voor mij te betekenen heeft? Natuurlijk wel. Maar ik ga op een andere manier het doen. Waarom zou ik de wet houden? Waarom zou ik niet te hard gaan rijden? heeft dat misschien te maken met de vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Door het geloof in de Heer Jezus krijg ik een nieuw verlangen om zijn geboden en zijn wil te doen. Kijk, Paulus voor zijn bekering, hij had de wet lief. Hij leefde zo wettisch als wat. Hij was om door een ringetje te halen. Maar nu is er wat anders gebeurd, zegt hij. Die wet, dat was alleen maar pure buitenkant. Ik was een godsdienstig man van top tot teen. Maar van binnen was er niks veranderd. Maar nu is het recht van de wet vervuld in mij. De doorwerking van de wet van God in het leven van een christen. Dat is het doel. Niet meer naar het vlees wandelen dus. Maar naar de geest. Wat betekent dat? Ik zal er kort op zijn, want volgende week zondag hoop ik daar meer over te zeggen in het vervolg. Wat dat dan betekent. Wandelen naar het vlees. Wandelen door de geest. Maar heel kort, het betekent wandelen. Ja, wat is dat? Jonge mensen, wandelen. Wandelen, dat doe je voor je plezier, hè? Je wandelt niet gehaast. Je wandelt heel rustig. Nou, je wandelt overal naartoe. Zo wandelt een christen door de geest. En je haalt ze ertussen uit, jongens. Echt. Als je met lang met iemand omgaat, weet je of je een christen voor je hebt of niet. Dat weet je niet als iemand zegt, ik ga twee keer naar de kerk. Of ik ben lid van de herstelte van de gemeente te. Of ik ben lid van. Maar dat weet je als je met iemand omgaat. Zijn woorden. Zijn taal. Zijn daden. Wandelt hij naar het vlees? Of wandelt hij door de geest? Het dienen van God doortrekt het leven van een christen. Maar dan moet je wel in overeenstemming mee gaan leven, zegt Paulus. Naar het vlees wandelen, dat komt je niet aanwaaien. Daarvoor moet je wel in, ik bedoel naar de geest wandelen, dat komt je niet aanwaaien. Daarvoor moet je wel in conditie blijven. Iedereen weet vanmorgen, als u zichzelf vol gaat eten en u beweegt niet, dan heeft dat op termijn effect, heel nadelig. Heel negatief. U beweegt. U eet niet zomaar alles wat los en vast zit. U onderscheidt. Kijk, zegt Paulus, dat is geestelijk je conditie op peil houden. Er zijn christenen die een slechte conditie hebben. Omdat ze kijken naar alles wat los en vast zit. Omdat ze lezen alles wat los en vast zit. Omdat ze naar plaatsen toe gaan. Waarvan ze denken, kan toch geen kwaad. Wie door de geest wandelt, die wordt gevoelig voor de eer van God. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Is dat altijd makkelijk, jongens? Nee. Echt niet. Dat is niet altijd makkelijk. Maar het is wel een leven met een uitzicht. Echt waar. Want het vlees, dat zegt nooit het is genoeg. Het blijft altijd leeg van binnen, maar de geest, die doet mij uiteindelijk weer rusten in het werk van Christus. En dat is mij genoeg. Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Als er nou mensen zijn vanmorgen die zeggen, maar mijn conditie is zo slecht, dominee, wat moet ik doen? Dan zeg ik, als u een christen bent, mag u vanmorgen terug naar vers 1. Dat is de beste manier om je conditie weer op peil te krijgen. Beseffen wie je bent. Beseffen wie je bent. En in dat licht zien hoe ver je daarbij vandaan leeft. Als je positie in Christus mag zijn. En je conditie is vanmorgen ondermaats. Dan ga je weer terug naar het begin. En dan zeg je, Heer, is het echt waar? Ja, het is echt waar. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Oh, wat ben ik ver van mijn plek. Romeinen 8 vers 1. Je te binnen brengen. Opdat ik niet meer wandel naar het vlees. Want gemeente, tot slot. Wij zijn niet verlost om naar de hemel te gaan. Wij zijn verlost om voor hem te leven. Nu en straks. En daarom eindig ik met de aansporing uit Hebreeën 12. Daarom, die slappe handen van ons, hef ze op. En die knikkende knieën, versterk ze. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat nu kreupel is, niet ontwricht zal worden, maar juist genezen zal worden. Amen. We gaan samen zingen ter antwoord. Psalm 32 vers 1 en vers 6. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. En dan blijkt ook in Psalm 32 dat dat een doel heeft. Vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugden te alle tijd. Gij die, en daar heb je het, oprecht van hart en wandel zijt, wandelen naar de geest. Psalm 32 vers 1 en 6. verlost om voor u te leven. Laat dat, Heere, de uitwerking zijn van deze dienst. Dat u en uw eer verheerlijkt worden, juist op deze aarde, waar zo weinig van uw heerlijkheid te bemerken is, omdat wij die heerlijkheid van u gesmaad hebben. En toch het begin is er en u gaat ermee door en het zal komen tot een vervullen van de hele aarde. En we bidden, Heere, in dat opzicht voor het werk van zending en evangelisatie. Of u met dit evangelie jongeren en ouderen wilt losmaken uit de band van de boze en ze wilt stellen in de vrijheid van de kinderen van God. Doe het ook in onze gemeente, dat er meer mensen bijkomen die u vanuit een levend geloof omhelzen. We bidden voor uw volk Israël. Geef ook dat onder uw bondsvolk. Er mogen zijn en er mogen komen die deze verlosser, Christus Jezus, omhelzen. Om zo niet meer naar de werken van de wet te leven, maar naar de geest. Wij danken u dat u onderwijs gegeven hebt. Wat hebben we het brood nodig omdat we het zo snel weer vergeten wie we zijn als we u kennen mogen. Laat het onderwijs ook tot zegen zijn voor hen die er buiten staan en zeggen ik heb er geen deel aan. Laat het ons onrustig maken totdat wij de rust gevonden hebben in u. Breng ons vanavond weer veilig hier. Geef uw zegen ook straks bij de ontmoeting na de dienst. En wilt u onze gebeden horen en onze dank aannemen dat u met ons van doen wilt hebben vanmorgen. Hoor ons, drie enige God, uit genade alleen. Amen. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. We zingen op Psalm 31 vers 17 tot slot. Ten overvloed, ik zie ook wat gasten zitten, maar schroom niet om gebruik te maken hoor, van het koffiedrinken na de dienst. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.